Goedemorgen, het is een voorrecht voor mij om in het midden te zijn en samen met elkaar het woord van de Heer te overdenken. En ik wil met u gaan naar een gedeelte uit het Lucas-evangelie, Lucas hoofdstuk 7. En dan willen we lezen vanaf vers 36 en ik zal lezen vanuit de NBG-vertaling 1951. Lucas hoofdstuk 7 vanaf vers 36 tot en met vers 50. Mijn Bijbel staat: Jezus door de zondares gezalfd. En ik heb een afbeelding meegenomen. Die is altijd slecht te zien in verband met het prachtige zonlicht. Wat naar binnen schijnt. Dat is dus niet zo goed te zien. Maar als het misschien wat donkerder weer wordt, dan komt de afbeelding des te beter naar voren. Lucas hoofdstuk 7. U hoeft er niet even duister verder op te horen. Dat is allemaal prima. Het gaat niet om het plaatje. Lucas hoofdstuk 7, ik wil lezen vanaf vers 36. Een van de fariseeërs nodigde hem, dat is Jezus, om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseeër en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre en zij ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik veronderstel, hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zei tot hem: gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele. Want zij betoonde veel liefde, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze dat hij zelfs de zonden vergeeft? En hij zei tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover onze schriftlezing. Misschien een wat bekend gedeelte, maar het is denk ik mooi om daar vanmorgen met elkaar over na te denken. Als dit een jeugddienst zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk als titel hebben gekozen: krijg nou wat, heb ik dat. Maar voor vanmorgen heb ik gekozen voor het thema: een ontmoeting om nooit te vergeten. Het was waarschijnlijk niet zonder reden dat Lucas, die dit opgetekend heeft, deze geschiedenis vermeldt op een moment dat Jezus verweten werd dat hij een vriend van tollenaars en zondaars was. En Lucas heeft het misschien opgetekend om aan te tonen dat het juist tot hun welzijn was dat Jezus met hen omging en om hen tot bekering te brengen. We zien in de evangeliën dat het altijd weer gaat om de ontmoeting met de persoon van Jezus Christus. Overal waar mensen met Jezus Christus in aanraking komen, daar gebeurt iets. En dan kom je nog wel eens tot verrassende ontdekkingen. Vrome en goddeloze mensen staan, als het erop aankomt, vaak heel anders tegenover God dan je ooit gedacht zou hebben. En dat blijkt ook uit de geschiedenis van vanmorgen. Jezus was uitgenodigd in het huis van een zekere Simon. De Bijbel zegt, hij was een farizeeër. Het was een van de geestelijke leiders van Israël. Iemand die zich misschien toch wat verheven voelde boven al dat zondige gespuis om hem heen. Al die mensen die de wet niet kenden en die als zondaren leefden. Een heel vroom iemand. En misschien had hij Jezus wel uitgenodigd met de gedachte om hem nu eens niet aan tollenaars en zondaren over te laten. Ditmaal zat, of misschien beter gezegd, ligt Jezus dus niet met de mensen van de straat aan tafel, maar bij een vrome farizee. Jezus kende geen onderscheid des persoons. Hij is voor iedereen gekomen zonder uitzondering. En het is zo mooi als we dat lezen in Lucas 5 vers 29. Als Levi geroepen wordt om een discipel te worden, dat Levi dan een grote maaltijd aanricht in zijn huis en dat er heel veel tollenaars aanwezig zijn. Misschien dacht Simon dat het hem een goede naam zou bezorgen om zo'n gast aan tafel te hebben. Hij moet zeker gedacht hebben en dat als een eer ervaren hebben om Jezus onder zijn dak te hebben. En als alles dan volgens plan lijkt te verlopen, dan gebeurt er ineens iets bijzonders, iets ongewoons. En vandaar dat thema, krijg nou wat, heb ik dat. Uitgerekend, dan en daar gaat het gebeuren. Een ontmoeting van Jezus tussen Jezus en iemand van de straat. Een ontmoeting die een totale, een radicale omkeer, omwenteling, revolutie brengt in het leven van een vrouw die eigenlijk geen leven had. De hele stad kende haar, zegt de Bijbel. Iedereen wist hoe slecht zij was. Ze stond bekend als zondares. En alhoewel de zonde niet vermeld wordt, zouden we misschien kunnen denken dat het misschien een prostituee is geweest. Men keek misschien op haar neer, men minachtte haar. En met deze vrouw heeft Jezus een ontmoeting. En ik denk de Bijbel leert ons verschillende belangrijke dingen over deze vrouw. In de eerste plaats zegt de Bijbel iets over haar toestand. En ik zei het al. De Bijbel zegt, zij was een zondares, zij was een zondaar. En ik zou daar onmiddellijk aan toe willen voegen, net als wij, allemaal. Het tweede, zij kende haar nood. Zij kende haar nood en het is belangrijk voor ons, als we beseffen dat we een zondaar zijn, dat we onze nood ook herkennen. Kennen wij die ook van onszelf? En het derde, zij kwam tot de enige die iets aan die nood kon doen. Jezus. Al was het in het huis van een farizee, al zou het in het huis van de burgemeester zijn geweest. Ik moest even denken aan die prachtige woorden van dat oude lied uit Johannes de Heer. Kom ook, kom met al je noden, vrede wordt je aangeboden. Vlucht dan eer je sterven moet met je zonde aan Jezus voet. Al moet je het dak ervoor openbreken, al moet je ervoor in een boom klimmen, zoals Zacchaeus dat deed. Dat interesseert je dan totaal niet meer, dan heb je maar één doel, dan moet je bij Jezus zien te komen. Hij is het enige antwoord voor ieder mens in deze wereld die het zondeprobleem kan oplossen. En zo komt deze vrouw binnen in het huis van Simon. Zo'n maaltijd speelde zich doorgaans niet af in een soort privésfeer. Mensen konden binnenlopen en kijken wat er aan de hand was. En toch kan ik mij voorstellen dat het haar, deze vrouw, enige moeite gekost zal hebben om daar naar binnen te gaan. Omdat zij wist en omdat zij voelde dat ze daar bepaald niet erg welkom zou zijn. Bij al die mensen die daar waren. Zij spreekt niet met Jezus. En Jezus spreekt nog niet met haar. Maar ze doet wel iets. En wat zij doet is meer dan woorden zouden kunnen uitdrukken. Als ze in de nabijheid van Jezus komt, Dan laat ze haar tranen de vrije loop. Kregen haar emoties de overhand? Misschien omdat ze zich weer zo bewust werd van haar zonden en het berouw wat ze daarover had, we weten het niet. Ik denk, voor mij is wel één ding wel duidelijk, namelijk dat dit geen scène is die gespeeld wordt. Zoals je dat misschien vandaag de dag zou kunnen tegenkomen in allerlei dramaseries. Dit is echt. Dit komt voort recht uit haar hart. En de natte voeten van Jezus droog ze af met haar hoofdhaar. Een opmerkelijke daad, want Joodse vrouwen ontbonden hun haar niet in het openbaar. Maar wat iedereen ervan denkt en de publieke opinie, dat is helemaal niet meer belangrijk op dat moment. En ze kust zijn voeten en zalfde ze met kostbare mirre. Een olie die normaal uitgegoten wordt over het hoofd. Misschien hier een teken van nederigheid. Het verzorgen van de voeten was een misschien toch wat minachtend werk dat gedaan werd door een slaaf. En ze stelt zich hierop als een dienstmaagd, eigenlijk als een slavin. En dan komen we bij de reactie van Simon. Als de fariseer ziet wat er allemaal gebeurt, dan kan hij zich nauwelijks bedwingen. Ik kan me zo voorstellen, hij ergert zich groen en geel en denkt, wat een vertoning. En dat in mijn huis. Misschien had hij zich juist voorgenomen om met Jezus over allerlei theologische, interessante vraagstukken te discussiëren. En dan komt daar die vrouw, notabene die vrouw, om zich emotioneel volledig te laten gaan. Maar hij houdt zich netjes. Hij houdt zich in en hij laat het niet merken, maar inwendig stikt hij. En nu weet hij het ook zeker, dat deze Jezus niet de profeet is, hebben we gelezen in vers 39. Want als Jezus de profeet zou zijn, dan zou hij weten wie die vrouw was en wat, zegt de Bijbel, en wat die vrouw was. Dan zou hij daar kennis van hebben. En in zijn heiligheid zou hij haar anders ook wel verboden hebben om in zijn nabijheid te komen en om hem te naderen. En dan zien we in vers 40 dat Jezus laat merken dat hij de gedachten van Simon wel kent. En het is heel interessant hoe de Heer Jezus dit aanpakt in deze geschiedenis. Want door te laten merken, door duidelijk te gaan maken aan Simon, door hem een spiegel voor te houden, waaruit blijkt dat Jezus zijn gedachten kent, geeft Jezus het bewijs dat hij ook wel weet wie die vrouw is. Dat hij die vrouw ook wel kent. De fariseer had niet hardop gesproken, maar Jezus beantwoordt zijn gedachten. En ik moest even denken aan dat prachtige vers van Psalm 139. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Hij kent al onze gedachten. En hij maakt duidelijk dat hij wist wie en wat voor soort man Simon was. Heel interessant. Jezus gaat hem duidelijk maken, Simon, ik ken jou. Zou ik dan die vrouw ook niet kennen? Maar hij had het niet hardop gesproken. Hij zei bij zichzelf, het waren de gedachten. Maar Jezus kende zijn gedachten. En Jezus illustreert dat door een gelijkenis, door een verhaal dat heel eenvoudig lijkt, maar een diepe betekenis heeft. Hij zegt, er was een schuldeiser. Het waren twee schuldenaars. De een zegt, Jezus had 10 keer zoveel schuld dan de ander. Hier wordt over schellingen gesproken. 500 schellingen, 50 schellingen. Een schelling was een Romeinse munt en vertegenwoordigde de waarde ongeveer van een dagloon van een arbeider. De een heeft dus een veel grotere schuld dan de ander. En als Jezus hier deze twee mensen op het oog heeft, dan is het als het ware de vrouw die die grote schuld heeft. Een schuld die ze zelf nooit kan afbetalen, maar de fariseer heeft ook schuld. En de waarheid die Jezus in deze gelijkenis openbaart is deze, dat ze allebei niet in staat waren om hun schuld te betalen. Geen van beiden. In vers 42. De mens denkt vaak dat hij het zelf wel in orde kan maken met God. Door een beetje goed te leven, Door een beetje goed je best te doen, door wat godsdienst te bedrijven, af en toe misschien wat uit de Bijbel te lezen om naar een samenkomst te gaan, maar onze schuld bij God kunnen we nooit zelf afbetalen. Nooit. Die schuld kan alleen maar toegekend worden of kwijtgescholden worden. Toegekend of kwijtgescholden. En als die schuld kwijtgescholden wordt, we hebben daar vanmorgen ook al van gezongen, dan is dat zo'n geweldig iets van genade. Genade van God oneindig groot, die ik niet verdien. En dan zegt Jezus, wie van hem zal hem dan het meeste lief hebben? Nu, het vereist niet veel inzicht om te bedenken wie de weldoener meer dankbaar zou zijn. En Simon zegt dat dan ook. Ik denk degene die het meeste kwijtgescholden is. En alhoewel het antwoord van Simon met wat tegenzin misschien gegeven wordt, gaat Jezus daar verder niet op in. Maar stemt hij toe dat hij in dit geval het juiste antwoord gegeven heeft. En dan gaat Jezus vanaf vers 44 tot en met vers 46 tot de toepassing over. Hij keert zich naar de vrouw en hij spreekt nog tegen Simon, zegt de Bijbel. Hij keert zich naar de vrouw, maar hij spreekt tegen Simon. En dan stelt Jezus hem de vraag, zie je deze vrouw? Zie je deze vrouw, Simon? Had hij haar gezien? Dat is een interessante vraag, dat is een interessant punt. Kon Simon verder kijken dan alleen de buitenkant die hij zag? Simon kon die vrouw niet zien zoals ze was op dat moment, omdat hij haar alleen zag of gezien had zoals zij was geweest tegen haar achtergrond, haar verleden. En Jezus gaat verder om haar houding en die van zijn gastheer tegenover elkaar te zetten. En nu blijkt het dat alhoewel Simon Jezus in zijn huis had uitgenodigd, hij hem niet die behandeling had gegeven welke aan een geëerde gast verschuldigd was. Men zou hebben mogen verwachten dat de gastheer voor water zou hebben gezorgd voor de voeten van zijn gasten. Was niet gebeurd. Jezus had die hoffelijkheid niet ontvangen, maar zijn voeten waren gewassen door de tranen van de vrouw. Zo ook met de welkomstkus, die volgens Joods gebruik van de gastheer verwacht mocht worden. Jezus was voortdurend gekust op zijn voeten. En tenslotte, terwijl Simon verzuimd had om het hoofd van Jezus te zalven, zoals we dat zo mooi lezen in Psalm 23, hij zalft mijn hoofd met olie, had de vrouw zijn voeten gezalfd. En niet zomaar met een kostbare olie, een olijfolie die goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen was, maar met een zeldzame en zeer dure mirre. Zie je deze vrouw, Simon? Je kijkt misschien op haar neer. Je minacht haar misschien. Maar bedenk hoeveel vriendelijker zij voor mij is geweest dan jij bent. Moet ik dan jouw vriendelijkheid aannemen en die van haar afwijzen? Zij die jou eigenlijk in alles overtroffen heeft. De reden waarom sommige mensen vaak moeite hebben met de inzet en de ijver van andere christenen voor God en voor zijn dienst. En dat vaak ook nog afkeuren, dat is omdat ze vaak zelf niet bereid zijn om hetzelfde te doen. Maar besloten hebben om hun godsdienst misschien wat goedkoop en gemakkelijk te houden. Nu, deze vrouw had er heel wat voor over om haar liefde en haar dankbaarheid voor God tot uitdrukking te brengen. En als ik dat even naar mezelf en naar u terug mag brengen. Als wij ons dan de vraag stellen, en wij? Wat hebben wij er voor over? Waaruit blijkt onze liefde? En onze dankbaarheid naar God toe, naar de Heer Jezus toe, voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. En dan in vers 47, dan gaat Jezus verder. Hij gaat nog een stap verder, want nu heeft Hij als het ware Simon tegenover deze vrouw gezet. De bedenkingen die Simon had ten aanzien van die vrouw. Maar dat was niet het enige. Hij had ook bedenkingen tegenover Christus. Want Hij dacht, Jezus kan de profeet niet zijn. Dus hij had ook bedankingen tegenover Jezus. En daar gaat de Heer Jezus nu op in. Hij zegt tegen Simon dat de zonden van deze vrouw vergeven zijn. Hij redeneert die zonden niet weg. Dat doet God nooit. Hij zegt niet, het viel al mee hoor. Nee, de Heer is nog duidelijker. De Heer zegt, het waren er veel, zegt hij. Ik ken die vrouw hoor. Ik ken die vrouw. Het waren er velen. En tevens is dit een antwoord op de vraag of Jezus haar wel zou kennen. Hij wist dat zij een zondares was en dat zij was vergeven, want zij betoonde veel liefde. Nu een paar belangrijke dingen. Jezus zegt niet dat het handelen van deze vrouw haar vergeving gebracht had. Zelfs niet dat het een verdienste was vanwege haar liefdebetoon. Overeenkomstig deze korte gelijkenis en zijn woorden in vers 50, slot van dit gedeelte, maakt Jezus duidelijk dat haar liefde een getuigenis, een bewijs was dat zij al vergeven was geworden. Het was een respons, een antwoord op de genade van God. Haar zonden waren veel, de Bijbel is er duidelijk over. Gods genade en Gods vergeving waren overvloedig. En haar dankbaarheid en haar liefde was groot. In tegenstelling tot het gezegde van Jezus, maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Het ligt voor de hand om hierbij misschien ook aan Simon te denken. Hij had weinig liefde getoond. En de implicatie is dat hem niet veel vergeven was geworden. Ja, de vraag is misschien zelfs of hij in het geheel al vergeving ontvangen had. Dit was het antwoord van Jezus waar Simon het mee moest doen. En ik denk dat het duidelijk genoeg voor hem was. En ik hoop ook voor ons. En dan komen we bij de versen 48 tot en met vers 50. Slot van deze geschiedenis. Daar staat dan die vrouw. Daar staat dan die vrouw. Misschien niet begrijpend wat daarover komt. Misschien geen raad weten met de situatie. Misschien zich toch een beetje schuldig voelen ten aanzien van de consternatie. En die hele maaltijd die ze verstoord had. En ze wacht af wat er verder gaat gebeuren. Daar staat ze nou. En dan zou de Heer Jezus Christus zichzelf niet zijn als hij zich niet zou wenden tot deze vrouw. En de hoop die in haar is bevestigd. Door tegen haar te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Hij bevestigt hierdoor niet alleen aan Simon dat hij een profeet is, maar dat hij wel degelijk de profeet is. Die macht heeft om zonden te vergeven. En Lucas vermeldt dan dat deze uitspraak gedachten bij de gasten losmaakte. De vergeving van zonde was namelijk een recht alleen aan God voorbehouden. Dus doordat Jezus zei, je zonden zijn je vergeven, claimde hij gelijk aan God te zijn. Ja, dat hij God was. Wie is deze dat hij zelfs de zonden vergeeft? Maar Jezus negeerde hem volkomen. Zijn interesse ging uit naar deze vrouw. Hij zei, je geloof heeft je behouden. En dat laat ons zien dat de liefde waar eerder over gesproken was, het gevolg en niet de oorzaak was van haar verlossing. Paulus zei eens, want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. We kunnen een wetgeleerde, een schriftgeleerde, een vroom iemand zijn en weinig of niets van Gods liefde en vergeving begrepen hebben. We kunnen ook zijn als deze vrouw, die zich zo bewust was van haar zonden en van het feit dat ze een nieuwe schepping was geworden in de Heer Jezus Christus. En al het kostbare hem niet wilde onthouden uit dank voor haar, voor de vergeving van haar zonde. Laat deze vrouw een voorbeeld voor ons zijn. Weet u, het breken van de fles was noodzakelijk. Die mirre werd vaak in een klein flesje met een smalle hals bewaard. En het breken van de hals, het breken van de fles, wat je nog heel rechts onderaan ziet, was noodzakelijk daarvoor. Verbreking. Zij was tot verbreking gekomen. En hoe moeilijk is verbreking niet? We zingen het soms in een van onze koren met elkaar. Dat de Heer ons roept, dat de Heer ons breekt, ja. Vult en zendt. Maar hoe moeilijk is het niet om te zingen, breek mij, breek mij. Dat kost pijn, dat kost moeite. Maar we zien het ook in de wonderbare spijziging, ja. Het brood werd gebroken. We zien het als we vrucht willen dragen, dat het niet kan dan anders dan dat we gesnoeid zullen worden. En dat is niet fijn. Dat het belangrijk is dat we alles op het altaar moeten leggen. Dat het je wat kost om voor Jezus te kiezen. Dat het je wat kost om Gods wil te doen. Dat het je wat kost om God te gehoorzamen in wat hij vraagt van ons in zijn woord. Het kost je wat, ja, het kost je alles. En zijn we daartoe bereid? Willen we dat opbrengen? Willen we alles op het altaar leggen? Deze vrouw dorstte naar de bron van levend water. En ze kwam bij de bron van levend water, Jezus Christus. Deze vrouw ontving die geweldige zekerheid in zijn eigen woord. Doordat Jezus zei, ik zeg u. En het middel was het geloof. Waar een geweldige zegen mee gepaard ging. En de inhoud lezen we ook in ons tekstgedeelte. Zij ontving vergeving van haar zonden. In vers 47 en vers 49. Jezus sprak uit dat zij bij haar, uw geloof heeft u behouden, ja. Het geloof was tot de redding van haar ziel. Behouden is. En als laatste zei Jezus, ga heen in vrede. Vrede van God, vrede met God. In het Engels staat er letterlijk, go into peace. Ga de vrede van God binnen. Die je mag ervaren als kind van God. God kent mij, God ziet mij, God is erbij. Iedere dag weer opnieuw. Hij gaat met mij mee. Het is voor de grootste zondaar vergeving. Die berouwvol tot hem gaat. Jezus neemt de zondaars aan. En Paulus zei eens, ik was de grootste van alle zondaars. Maar mij is genade bewezen. En daarom heb ik in zijn dienst overvloediger mogen werken dan de anderen. Niets dan een zondaar, maar verlost. Wat Simon met die boodschap verder gedaan heeft, ik weet het niet. Het is misschien ook niet zo belangrijk. Het is misschien veel belangrijker om ons de vraag te stellen, wat doen wij ermee? Wat doe ik ermee? Hebben wij dit wonder al beleefd van de vergeving van onze zonden? Enkel omdat de Heer Jezus Christus ons in genade aanneemt? Misschien verlangt u of jij vandaag naar zo'n ontmoeting met Jezus. Om je voor het eerst, of bij vernieuwing, aan Christus over te geven. Om je leven aan hem toe te wijden. Vandaag kan dit een plaats van ontmoeting zijn. Ontmoeting met God. Ontmoeting met Jezus. En de weg is open. Open dan je hart en vraag Jezus binnen te komen. Of als je dat al eens eerder gedaan hebt in het leven, misschien al heel lang geleden. Vandaag opnieuw mogen wij en kunnen wij een beslissing nemen om te zeggen, Heer, ik wil alles op het altaar leggen. Ik wil u mijn leven toewijden. Heb een ontmoeting met Jezus. Heb een ontmoeting met Jezus. En het zal een ontmoeting worden om nooit meer te vergeten. Amen.